onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 69, daarvan de eerste drie verzen. Psalm 69, vers 1, 2 en 3. deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het eerste Bijbelboek Genesis. En daarvan het 40ste hoofdstuk, door vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En we noemden nu Genesis 40. En het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte, zodat Farao zeer toornig werd op zijn 2 hovelingen, op de overste der schenkers en op de overste des bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten, in het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende, en zij waren sommige dagen in bewaring. En zij droomden nu beide een droom, elk zijn droom in de nacht, elk naar de uitlegging zijns drooms, de schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam des morgens tot hen, en hij zag hen aan, en ziet, zij waren ontsteld. En toen vraagde hij de hovelingen van Farao, die bij hem waren, in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende: Waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En zij zeiden tot hem: Wij hebben een droom gedroomd, en er is niemand die hem uitlegge. En Jozef zeide tot hem: Zijn de uitleggingen niet van God? En vertelt ze mij toch. En toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom. En zeide tot hem: In mijn droom zie, er was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan de wijnstok waren 3 ranken. En hij was als bottende, zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En een farao's beker was in mijn hand. En ik nam de druiven en drukte ze uit in farao's beker en gaf ze de beker. En gaf de beker op farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem: dit is de uitlegging. De 3 ranken zijn 3 dagen. Binnen nog 3 dagen zal farao uw hoofd verheffen. En zal u in uw staat herstellen. En gij zult farao's beker in zijn hand geven. Naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Doch gedenk mijner bij uzelve wanneer het u wel zal gaan. En doe toch weldadigheid aan mij, en doe van mij melding bij Farao, en maak dat ik uit dit huis kome. Want ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën, en ook heb ik hier niets gedaan, dat zij mij in deze kuil gezet hebben. En toen de overste des bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, En zo zeide hij tot Jozef, ik was ook in een droom, en zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao, die bakkerswerk is, en het gevogelte hadden zelf uit de korf van boven van mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide, dit is zijn uitlegging. De drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u. En hij zal u aan een hout hangen. En het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde op de derde dag, de dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste des bakkers in het midden zijner knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij den beker op Farao's hand gaf. Maar de overste des bakkers hing hij op, gelijk Jozef hen uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer hier bijeengebracht. Wat is uw trouw toch hemelhoog, dat wij hier allen nog zo in redelijke gezondheid bij elkaar mochten zijn. O Heere, dat het niet gaat om elkaar, maar dat het mag gaan ten eerste plaatsen om u. Dat wij gekomen zijn ten huize Gods om uw woord te horen. En dat dat woord kracht mag doen in onze harten. O Heere, hoe zijn wij opgekomen? Hoe zitten wij hier onder de prediking des woords? Is het met een schreeuw in ons hart, gena, o God, gena, hoor mijn gebed? Of zijn we hier opgekomen behoefteloos, goddeloos en alleszins godsdienstig? Ach Heere, gij kent in ieder van ons persoonlijk en gij weet smans gedachten tot in de diepste verborgenheid. Want Heere, voor u is er niks verborgen. Alles is u bekend. Alles is u bekend. En Heere, gij weet ook toen Jozef daar naar de gevangenis moest, in welke omstandigheden dat geschiedde, welke valse beschuldiging hem ten laste werd gelegd. O Heere, en dat weet gij op het allervolmaakst. Maar mochten we eruit leren, Heere, dat alles in het leven van uw kinderen moet medewerken ten goede. Degene die naar uw voornemen geroepen zijn, o Heere, wij houden niet van die wegen. Want Heere, uw wegen zijn zoveel malen hoger dan onze wegen. Maar onderwerping geeft rust. Als we u mochten onderwerpen, o Heere, dan doet ge het nooit verkeerd. En dan gaat gij uw eigen weg tot verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. En dat hebt gij ook in het leven van Jozef waargemaakt. En ach Heere, dat zal toch in het leven van al uw oprechte kinderen waargemaakt worden. Naar uw belofte. En daarin zullen ze toch uw naam groot maken. Want Heere, daartoe zijn we toch geschapen. Maar die gave, daar hebben we onszelf van beroofd. Maar mocht gij ons weder herstellen in uw gunst en gemeenschap, door de genade van die meerdere Jozef, wiens schuren nog overlopen van genade. Ach Heere, dat we toch eens acht mochten slaan op dat heerlijk heilig evangelie, dat gij ons komt te verkondigen door middel van het gepredikte woord, dat wij onze ogen eens mochten slaan op dat lamme Gods, dat de zonde der wereld weggedragen heeft in een zee van eeuwige vergetelheid. Ach Heere, wat kan een mens zichzelf toch leven. En daar heeft hij ook van nature genoegen. En aan de kennis van uw wegen heeft hij geen lust. Maar Heere, mocht de zonde ons eens een last worden. En uw dienst een lust. Wie heeft lust den Heere te vrezen, het alleroogst en eeuwig goed. Hij zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe die wandelen moeten. O Heere, want we weten de ene voet nog niet voor de andere te zetten. Al gaan we in paden van beproeving, in paden van duisternis. Maar gij leidt uw volk als door de hand van Mozes en Aaron, door de woeste baren van de Rode Zee. En daar spreekt gij en de golven moeten wijken. Daar baant gij hun een pad. En ach, dat het ook in ons leven geopenbaard mag worden. Door, dwars door de onmogelijkheid heen. Dat gij uw werk komt te verheerlijken in de Zoon van uw eeuwige liefde. En Heere, dat we onszelf mochten verliezen. Dat we het mochten wagen op die God. Die door en door betrouwbaar is. Want uw woord, o Heere, dat dat mag zijn een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. We hebben alle rechten verspeeld. En gij hebt alle recht om het niet te doen. Maar Heere, gij hebt toch uw woord geopenbaard. En gij hebt toch gezegd dat gij een volk zult vermeren uw lof te vertellen. En mochten we daar een voorwerp van zijn, vervul ons dan met uw lof. Dan zullen we vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. En dan zullen we al uw rechten vertellen. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uw hand. O Heere, we leven in schrikkelijke tijden. Maar daar zijn we zelf de oorzaak van. En mochten we die oorzaak eens ontdekken, dat we die in het paradijs hebben gemaakt. We waren gesteld over de schepping. En nu keert de schepping zich tegen ons. Door overheden, machten en krachten. Maar ach, Heere, dat er nog eens een roepen geboren mag worden. Van schuldverslagen zondaren. Opdat ze zich op de genade van Christus zouden mogen geworpen worden. Opdat we onze hand mochten leggen op die zondebok. Opdat die de zonde wegdragen voor ons in ons persoonlijk leven. Opdat we mochten gesteld worden in die vrijheid der kinderen Gods. O Heere, en we willen dat allemaal wel ontvangen, maar in onze eigen weg. Maar Heere, dat doet gij niet. Gij gaat uw weg. Ook in de weg van de waarachtige bekering. Dan komt er een onwillig mens openbaar. Een vijandig mens. Een goddeloze. O Heere, want we zijn niet meer. Niks als goddeloos. Maar goddelozen worden met u verzoend. Door de dood uw zoons. Mocht gij het nog verheerlijken. Mocht gij het nog onderscheiden. Doen zien. Dat we het snode van het kostelijke mochten onderscheiden. O Heer, het in de eerste plaats in ons eigen hart. En ook om het te mogen verkondigen. Al de rechten van zere wegen. We bidden het u, gedenk de zieken, de weduwe, de wezen. De eenzame, de zoveel leed en beproefde. Er is zoveel leed in deze wereld, lieve Heren. Maar de wet van Christus lijkt wel onvervuld. Maar Heere, gij zult er toch zelf voor zorgen dat die wet van Christus vervuld gaat worden. En dat kan alleen door totaal vleeselijke, verkocht onder de zonde. En die zich maar 1% gerechtigheid aanmeet, die gaat ge voorbij. Want armen heeft gij met goederen vervuld, maar rijken heeft gij gans ledig weggezonden. O Heere, verheerlijk uw naam en kracht. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente is in het hoofdstuk dat voorafgaat en het hoofdstuk dat we zojuist gelezen hebben. Daaruit blijkt dat Jozef op de valse beschuldiging van Potifera in het gevangenhuis was beland. Waar des konings gevangenen waren. En de vrouw van Potifar was een vrouw. Dat was een vrouw die de liefde veinsde. Maar toen Jozef haar bleef afwijzen, begon ze hem te haten. Dat is nog zo. Mensen die de liefde veinzen, dat zijn mensen met subtiele oogmerken. Nou, van nature hebben we allemaal subtiele oogmerken, geliefde. Dan doen we ons mooier voor als dat we zijn. Mensen die de liefde veinzen uit zelfliefde zijn de meest haatdragende mensen. Vooral als je hun geveinsde liefde afwijst. Als je het mag zien bij God vandaan. En dat fenomeen kom je vooral op tegen in de kerken. Als je van sommige mensen een bekering niet overneemt, dan gaan ze je haten met een dodelijke haat. Waarom? Ze kunnen de Bijbelse toetssteen niet verdragen. En dan gaan de zulke de leugen met de leugen bedekken. Het is een wonder, geliefde, als de mens de waarheid kan verdragen aangaande zichzelf. De schrift zegt, alle mensen zijn leugenaars. Alleen Gods volk onder het kruis is oprecht gemaakt. Ik zeg er expres bij, Gods volk onder het kruis. Want die zijn enkel zonde in de inleving. En degene die de tweede bekering missen, die steunen doorgaans op eigen gerechtigheid. Ik heb nooit willen geloven, maar het is toch waar. Voordat Jozef zijn broeders kon versterken, moest hij eerst door de grond van zijn belofte zakken. In een weg van gevangenschap en verloren gaan. En daar zijn er in onze dagen niet veel die dat kennen. In onze dagen is Gods volk op zijn best als Jozef voor de wegvoering naar Egypte. Hoor je? Ongeoefend en van het kruis geen kennis. Kijk, die Jozef die heeft zijn broers wel geëvangeliseerd met de belofte. Maar dat de belofte in Christus aan het kruis vervuld worden, ja, daar had Jozef nog geen kennis aan. Jozef moest Jozef nog kwijt in de weg der vernedering. Om Asafnat Paaneah verhoogd te worden. Ja, was Asafnat Paaneah. En die naam die gaf hem Farao toen die verhoogd werd. Asafnat Paaneah is uitlegger van verborgenheden. Een schone naam. Hè? En als Jozef daartoe verwaardigd wordt, dan snijdt hij het mes van het woord aan twee kanten. Want de waarheid is scherp. Het is een scherp zwaard. Dat het been van het merg scheidt. En als dat waar wordt in je leven, dan gaan de oprechte bidden, Heere, doorgrond mij en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de enige weg, op de ware weg. Ja, geliefde, en wie zit er nog meer in de kerk? He, Potifera, ja. He, maar daar zitten ook de schenker en de bakker. En weet u wie er ook zit? Judas. Ja, hij was ook uitverkoren. Hè? Want er staat, er waren de 12 uitverkoren, maar één uit hen was een duivel. Hij was uitverkoren tot de dienst des duivels. En weet u wat Judas ze doen? Die verraden je met een kus. Ja. Er zulke zeggen je dat ze je beminnen, hè, maar ze hebben een dolk in de zak om je dood te steken. En denk erom, volk des Heren, God laat ze toe, want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En ze zitten soms dicht bij je in de bank, in je huis en bij je aan tafel. En daarom zegt de schrift, vertrouwt niet een iegelijke vriend, zelfs niet die in een schoot ligt. U zegt, kunt u dat ook in de geschiedenis aanwijzen? Ja, ook in de vaderlandse geschiedenis. Hè? Balthasar Gerards. Hij kwam in een Bijbel naar Willem van Oranje toe. En hij diende zich aan als een vrome trouwe beleider van de nije leer. Maar hij had er een revolver in zijn hand om de vader des vaderlands dood te schieten. Ja, ze hebben soms $10.000 in de ene hand en een bak vergif in de andere hand. Of liever gezegd achter de hand. Om je van het leven te beroven. Maar Jozef mocht de verleiding weerstaan. Dat lag niet aan Jozef. Dat lag niet aan zijn genadestaat, maar aan de vreze des Heren waarmee Jozef overkleed mocht zijn op dat moment. Weet je wat geloof, geliefde? Dat Potifera, dat hij een vreselijke dood is gestorven. Want ze aasden op Jozef en Jozef was het eigendom van Christus. En wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappelen. Wie Gods volk vals beschuldigt, die zal een vreselijke dood sterven, al komt hij niet tot bekering. En Jozef moest op jonge leeftijd de voetstappen van Christus drukken, hè? En het kruis achter hem aandragen, buiten de legerplaats. En dat is het deel van de oprechten, die krijgen het kruis van Christus opgelegd. Ja, en de huichelaars die mogen vrij rondlopen. Ja. Ja, dat ergerde Asaf zo vreselijk. Hè. Hij zegt, de goddelozen hebben altijd voorspoed, zegt hij. Hij zegt, maar mijn bestraffing is er iedere morgen. En geliefde, dat is al een preek op zich. En ook blijvend geldig, want de geest der oprechtheid, die wordt in onze dagen niet verdragen. He, niet in de politiek en ook niet in de kerk. De kerken zijn bolwerken van bedrog geworden, van politiek. Ja, dat heeft me wel geschokt in mijn leven. Ik ben als een verloren zoon uit de wereld gehaald. En ik had hele hoge gedachten van wat er geleerd zou worden in de kerk. He, wat de kerk als instelling van Christus zou zijn. Maar weet je, in de kerk mag je liegen dat het gedrukt staat. En al ga je getuigen van de waarheid dat alle mensen leugenaars zijn, dan wil men zo snel mogelijk van je af. In gereformeerd bevindelijke kringen heb ik het nou over. Ik heb eens pas een boekje gelezen over dominee R. de Kok, die toen geschorst is. Nou, ik ben het met de leer van dominee de Kok niet zo eens, maar de wijze waarop die man uit zijn ambt gezet is, dat zijn meer de maffiapraktijken. Dat is de kerk. Er zit de maffia voor in de kerk, hè, op de preekstoel in de kerkraadsbanken. Klinkende namen. Maar mensen, de Heer heeft mij dat bedrog laten zien. En als je oprecht gemaakt bent, niet in jezelf, maar als je oprecht gemaakt bent, dan wordt dat een last soms niet te dragen. Als ze zich voordoen als Gods volk en ze bedrijven politiek, dan mag je aan hun staat twijfelen. Want de Heilige Geest werkt geen politiek. Als ze dat volk inhouden, dan geloof ik niet dat ze in Christus verzoend zijn. Dat geloof ik niet meer. En overal doet zich dat gelden, hè? Zowel in de politiek, op je werk, in de kerk. De leugensprekers worden beloond en de mond der oprechte tegengesproken. Genegeerd. Als dominees daar aan meedoen, dat heeft de Heer me laten zien, die zal ze in een oordeel laten vallen. Denk er goed om, hoor. Dominees die kunnen maar niet doen wat ze willen, hoor. Denk er goed om, hoor. Al hebben ze namens een klok. Daar kijkt God niet naar. De mond der leugensprekers zal die stoppen. Maar leugengeesten hebben overal toegang en vrij spel, hè, onder de toelating des Heren. Maar op oprecht gemaakte zielen wordt gelet en bij de minste of geringste verdachtmaking, dan maken ze een slachtoffer van hem. Dan word je slachtoffer van de samenzwering der fariseeën. Dat is nog springlevend in onze dagen. Want Christus heeft het voorzegd, hè? Ze hebben mijn woorden bewaard, ze zullen ook uw woorden bewaren. Dan zou je uitgemaakt worden voor een klinkend metaal en een luidende schel, achter je rug om. Maar de Heere maakt het toch openbaar, hè? Hij maakt al die ongerechtigheid openbaar. Kijk, want de duivel die duldt geen oprecht gemaakte zielen. Tegenwoordig zeggen ze tegen Gods getuigen, ja, je bent ook niet beter. Maar dat is van de duivel. Denk er ook goed om, dat is van de duivel. Want Elia die moest Agab het oordeel aanzeggen. En dan zouden ze vandaag zeggen, nou Elia, je moet je mond houden, want je bent ook niet beter. Van de duivel. De duivel duldt geen oprecht gemaakte zielen. Want dan worden zijn duistere praktijken aan het licht gebracht. En dat is de reden dat hij oprecht gemaakte zielen monddood probeert te maken. He, door de zulke, door middel van allerlei laster, in een kwaad daglicht te stellen. En het is de duivel om het even wie die ervoor gebruikt. He, als de oprechte maar het zwijgen opgelegd wordt, he, dan heeft de duivel zijn zin. Maar geliefde, de duivel opereert echter onder de toelating Gods. De duivel is niet zijn eigen baas. He. Jozef die kwam onrechtmatig in dat gevangenhuis. Maar we lezen zo wonderlijk, hè, dat God met hem was. En dat hij Jozef met zijn goede tierenheid omringde. Ja, dat is iets waar de duivel niet aan kan zitten. En de Heere was zo met Jozef in de gevangenis, dat zelfs de overste van het gevangenhuis, dat Jozef genade vond in zijn ogen. De Heere was met Jozef en om die reden mocht hij wandelen in de vrijheid der kinderen Gods, ook al zat hij in de gevangenis. En de wegen die de Heere met Jozef hield, die waren voor Jozef nog onbegrepen, hè, maar ondanks alle ellende mocht hij zich sterk in de Heere zijn God. Ja, met de Heere kun je overal wezen. Dan kon Jozef niet bekijken dat het onrecht dat hem was aangedaan, dat het voor hem moest medewerken ten goede. Maar hij mocht het overgeven in de handen van hem die alle wraak toekomt. En wat de duivel ten kwade had bedacht, had God ten goede bedacht. Jozef zat in Gods gunst in de gevangenis. En dat is beter te verkeren dan onder de toren Gods in het paleis. Of in een mooie pastorie. Hoor je het? Het is beter een dorpelwachter in Gods huis te zijn dan te verkeren in de tender goddeloze. Dat is ook waar. Maar Jozef zat in de tender goddeloze in Gods gunst. Dus dat kan ook. En als je in Gods gunst ergens moet verkeren, dan kun je er ook wezen, want God maakt alle bitter zoet met zichzelf. In het leven der zijnen. Ook als ze van droefheid kwijnen. Dan worden ze steeds een hulp gewaar. In zielsbenauwdheid en gevaar. En Elia, ja, Elia die, we zien het ook eigenlijk in het leven van alle Bijbelheiligen. Bij de een meer duidelijker dan bij de ander. Elia moest voor een tijd in de eenzaamheid verkeren, de Bekrit. Maar hij kon er goed wezen. Want de Heer had hem er gebracht. En hij liet het zijn knecht aan niks ontbreken. En geliefde, ik mag u zeggen, de raven van Elia leven nog, want die God leeft nog. Ik mag het uit mijn eigen leven tot op de dag van vandaag gewaar worden. Ik zal u de bijzonderheden besparen. Maar wat God doet, is ongelooflijk. Zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Maar ik zou je vertellen, geliefde, je moet nooit alle bijzonderheden van Gods werk in je leven vertellen. In het bijzijn van de godsdienst. Want de godsdienst maakt van Gods werk altijd karikaturen. En dan draaien ze het om, diabolisch werk. En ook dat geschiedt onder de toelating Gods. Maar weet die mens. Potifera die had de waarheid omgedraaid. Diabolos. Zij was de hoerachtige. Maar Jozef had haar afgewezen. En nou draait ze de waarheid om. Dat Jozef die misdadiger was. Maar God gaat het ontdekken. Doet hij altijd. Dus was Jozef in de gevangenis beland en hij was daar als cipier, als cipier over de misdadigers gesteld, hè, omdat de Heere met hem was. En Jozef die mocht het kennen, als zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? O geliefde, de schatkamer van die meerdere Jozef, die zit zo vol schatten. En God doet ongelooflijke dingen. Ja? Ja? In het leven van de geroepen heiligen moet alles medewerken ten goede, ook in het leven van Jozef. Hè? Al had Jozef niet in de gevangenis terechtgekomen, dan had hij nooit onder koning van Egypte geworden. Ja, want Farao moest zijn dromen nog dromen. Ja. Jozef was in de gevangenis gekomen om in de weg der goddelijke voorzienigheid een reputatie te verwerven als dromenuitlegger. Anders had Jozef nooit voor de farao geroepen geworden om diens dromen uit te leggen. Dan had Jozef nooit onder koning van Egypte geworden. Dat was niet het licht van Jozef.
Jozef legde de droom niet uit. Hij zegt, God doet het. Maakt hij me bekend. En geliefde Gods wegen zijn nooit na te rekenen, want de Heere bewerkt door zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Dat kan nooit door mensenwerk bereikt worden. Ook niet door de meest moderne computersystemen. Daar lacht God om. In onze dagen is de mens slaaf geworden van zijn eigen uitvindingen en ontwikkeling op het gebied van computertechniek. Het heeft een levensbedreigende fase bereikt. De mens denkt tot alles toe in staat te zijn en een niveau van kennis te bereiken dat tot in de hemel reikt. Het doel, met het doel om God te overtreffen. De kennis van het getal 666. Dat speelt in onze dagen. En geliefde, even terzijde, want het is ons voorzegd dat de mens opnieuw een greep zal doen naar de hoogste kennis. Hè? Hier is de wijsheid die het verstand heeft. Reken het getal van het beest. Want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666. Dat kunt u lezen in Openbaring 13. De mens zal zich als een god profileren, met occulte machten omgeven zijn. En dat is wat de New Age religie al jaren voorstelt. De overheden die zullen met een occulte macht omgeven zijn. Allemaal bedekt hoor, allemaal subtiel. Het hele EU-regeringssysteem en die van de US, die zijn gebaseerd op duistere en occulte machten van de New Age religie. Vrijmetselarij. Om de wereldmacht naar zich toe te trekken en de burgers te onderwerpen als slaven van het systeem en om het christendom te elimineren. Ja, ik kan hier verder niet over uitweiden, maar dit systeem is al zodanig in een vergevorderd stadium dat niemand uit de mazen van dit satanische netwerk zal kunnen ontsnappen, behalve degenen die wakende gevonden zullen worden en Gods woord zullen bewaard hebben. Jozef was getrouw bevonden door de overste van het gevangenhuis en hij werd als cipier over de gevangenen gesteld. Ja, dan zou je kunnen zeggen, de bestuur van dat gevangenhuis lag in de handen van Jozef. De duivel had voor Jozef de dodencel bestemd, maar God had voor Jozef een gans andere bestemming. En geliefde, we zullen in afhankelijkheid des Heren de goddelijke voorzienigheid, de goddelijke voorzienige leiding in het leven van Jozefs tijd, tijdens zijn verblijf in de gevangenis, u wat nader trachten te verklaren. Door de lijn door te trekken naar de dag van vandaag. U kent de geschiedenis, hè? Als de cipier van het gevangenhuis krijgt Jozef twee koninklijke hovelingen onder zijn beheer. Namelijk de overste, een overste der schenkers en een overste des bakkers, die beide tegen de farao een overtreding hadden begaan. En zo tot gevangenisstraf waren veroordeeld. Ja, tegenwoordig zouden de zulke een gouden handdoek krijgen en op non-actief gesteld worden. Maar zowel de schenker als de bakker krijgen gevangenisstraf voor hun gepleegde overtreding. Nou, ik denk als de heren dat allemaal nog eens opengemaken wat de huidige overheden nu bezig te doen zijn, dan krijgen we straks een tweede Nuremberg. Maar de overste der schenkers en de overste der bakkers, dat waren hooggeplaatste hovelingen aan het hof van farao. Maar bij de minste overtreding vielen de zulke snel in ongenade. Er mocht niets aan de wijnafdeling van het hof van farao mankeren en dat gold ook voor de koninklijke bakkerij. Want daar stond of viel het leven van de farao mee. En zowel de schenker als de bakker, die hadden een steekje laten vallen en dat was hun beide duur komen te staan. Hun beide overtreding was met gevangenstraf beloond. Ja, er was nog tucht in het huis van Farao. Dat was nog tucht. Tegenwoordig dan, als je het over de tucht hebt, dan kijken ze aan of dat even de maan komt. Er is in de kerken geen tucht meer. Die het wel beweren, die liegen. Die liegen tegen God hoor. Want er is geen tucht. Er is geen tucht. De kerkelijke leiding zal zo wel de tucht toepassen dat ze de zon zelf zonder kleren scheuren. Maar weet je wie er nu censurabel zijn? De kerkraadsbanken en de preekstoelen. Die zijn censurabel. Niet het gewone volk. En Farao oefende de tucht uit. Die zeggen, jullie zijn uit je ambt ontheven. En worden deze twee hovelingen onder Jozef bewaking gesteld. En wellicht zaten beide hovelingen in één cel. Dan konden ze elkaar nog wat gezelschap houden. Of ja, misschien elkaar wat verwijten maken. Maar deze koninklijke hovelingen die waren uit hun ambt ontheven. En in ongenade bij de farao gevallen. Jozef was onschuldig in de gevangenis terechtgekomen, maar deze hovelingen als schuldigen. En wat wil het geval, geliefde? Tijdens zijn gevangenschap dromen zowel de schenker als de bakker in de nacht een droom. En ze zeggen, dromen zijn bedrog, maar dromen zijn niet altijd bedrog. Nee, ook niet ten aanzien van het leven der genade. Gods volk krijgt wel eens gezichten te zien in een droom. Een gezicht in de rampzaligheid en een gezicht op de toekomst of een gezicht in de eeuwige heerlijkheid. Krijgt Gods volk wel eens te zien. Dromen zijn niet zaligmakend, nee. Ze werken het geloof niet, nee. Maar de Heere kan er wel door spreken om zijn volk te onderwijzen. En de koninklijke hovelingen, de schenker en de bakker, die dromen beiden een droom. Ja. En als ze wakker worden, dan zijn ze hevig ontsteld, hè, vanwege de droom die zij gedroomd hebben. Nou, dromen die geen inhoud hebben, ben je met het ontwaken dikwijls weer vergeten. Maar de dromen die de schenker en de bakker gedroomd hadden, waren van dien aard dat zij erdoor uit het veld geslagen waren. Zichtbaar. Nou, geliefde, dat kan geen kwaad hoor, als een mens een keer uit het veld geslagen wordt. Hè? Want van nature gaat een mens door en laat zich door niks en niemand bedwingen. Elk mens krijgt wel een aantal waarschuwingen in zijn leven, opdat hij zich tot God zou bekeren. En hoe is het van nature, geliefde? God heeft geslagen en we hebben geen pijn gevoeld. Ja, dat is de praktijk, hè? Ook al zit de mens onder de meest rechtzinnige prediking, hij slaat er geen acht op. En hij bepraat het en hij bedenkt het in het horizontalisme om er vanaf te komen. God heeft geslagen, maar dan heb je geen pijn gevoeld. En als de Heere de mens niet laat vastlopen en niet laat doodlopen, dan gaat de mens door, zelfs onder de liefelijkste tonen van het evangelie en onder de zwaarste bedreigingen en overtuigingen der wet. De mens gaat door. Als God de mens niet in het hart grijpt, blijft de mens maar doorrazen, doorslaan en overslaan. Geestelijk of in de zonde, dat maakt niet uit. En om de mens te laten doodlopen, geliefde, en tot zichzelf te laten komen, ja, dat kan God op velelei manieren bereiken, hè. God op meer pijlen op zijn boog dan één, hoor. Denk er goed om. Manasse moest ervoor in de kerker komen om tot zichzelf te komen en zich tot God te bekeren. En de verloren zoon moest er totaal bankroet voor geraken en het varkensvoer moest hem nog onthouden worden om hem te doen besluiten om tot zijn vader terug te keren, anders had die jongen zich nog met de zwijnen vermaakt. En God laat de zonder die hij wil zaligen vastlopen in zijn loop ter helle. Ja, in onze dagen, daar hoor je nauwelijks meer van. Ik zeg nauwelijks, want dat de Heere nog mensen bekeert is zeker. Maar vroeger hoorde je daar veel meer van, hè? Dat ja, als de Heer een mens had gearresteerd in midden in zijn zondig bedrijf. Ja, er was in mijn jeugdjaren, hoorde ik niet van een voetballer bij Feyenoord, die op de dag des Heren door God midden op het voetbalveld werd gearresteerd. En op het moment dat hij de bal kopte, sloeg God hem in zijn hart, schoot God een pijl in zijn hart. En s'avonds zat de man onder dominee Mira zijn krimpen zijn zonden uit te wenen. En van Jan Geense is bekend, hè, Jan Geense, hè, dat was een jager. En zondags ging hij er ook op uit om te jagen, om eenden te schieten. Jan Geense was een scherpschutter, die zelden miste. En tot op het moment dat hij een eend 3 keer van dichtbij geschoten had, terwijl die eend rustig op doel bleef zwemmen. Toen kreeg Jan Geense een slag in zijn hart van Gods wegen. En toen was de rust in zijn ziel opgezegd. Is toch bekering gekomen. Ja, de Heer kan op een wonderlijke en op een trefzekere wijze een mens doen doodlopen in zijn loop ter helle. En hem arresteren in zijn zonde. Maar wat hoor je daar toch weinig van in onze dagen. En de prediking is er ook niet op gericht. Hè? De prediking is er debetan. Niet dat er geen mensen meer tot bekering komen. Want dat is Gods vrije soevereine werk. Daar heb je geen prediking voor nodig. Daar heb je geen rechte prediking voor nodig. Nee. Maar het gaat er alles zo stiekem aan toe in onze dagen. Velen zijn al bekeerd voordat men ooit gearresteerd is geworden en de schuldbrief heeft thuisbezorgd gekregen. Ik geloof er eigenlijk niet in als ik zo bekeerd ben. Daar geloof ik niet in. Ik zeg niet dat iedereen dat nou maar op gelijke wijze ondervindt. Nee, nee. Maar God komt wel een mens te arresteren in zijn loop ter helle. Als dat niet meer waar is, dan is Gods woord niet waar. En of je nou vroom bent of goddeloos, het is allebei hetzelfde. En laten we wel wezen, daar is de huidige prediking vreselijk debet aan. Hè? Want ook de predikers weten niet, doorgaans niet, uit welke grote nood en dood zij gered zijn geworden. Die zijn allemaal zo van lievelee, allengskens, noemen ze dat dan. Dan zijn ze zo allengskens op Jezus aangekomen. Ik geloof er niks van. En hoe zullen zulke blinden de blinden leiden? Zullen ze samen niet in de gracht vallen? Maar in mijn jonge leven, maar in mijn jonge dagen kwam, ja, dan kwamen we dat nog wel eens ter oren, hè, dat God een zondaar in zijn zondeloop te sterk was geworden. Dat moet gebeuren. Dat gebeurt er. Als de Heer je gaat bekeren, dan wordt God je te sterk. Dan kan je het in de wereld niet meer uithouden. Dan kan je het in de zonde niet meer uithouden. En tegenwoordig zijn er vele God te sterk geworden. Hoor je? Ze draait om. Hè? Dat is de bekering van de duivel. Hè? Zijn ze God te sterk geworden. Ja? En de zulke kunnen het aannemen of verwerpen. Net hoe een pet staat. Hè? Maar vroeger, in vroeger dagen, hoorde je zo nu en dan nog van echte bekeringen. En geliefde, in mijn jonge leven had ik al indrukken van dood en eeuwigheid. En ik heb de maan zien veranderen in bloed. In een gezicht van die grote, vreselijke en doorluchtige dag die komen zal. En tot mijn bekering heb ik altijd min of meer met de dood in mijn schoenen gelopen. En het is een godswonder dat ik door de genade Gods mag zijn die ik ben. Maar voordat ik in mijn hart gegrepen werd, ging ik plankgas over de brede weg ter helle. Ik had in de zonde mijn vermaak en ik was in mijn onverschilligheid, was ik ervan overtuigd dat ik nooit meer zalig kon worden. Maar ik had wel een goede opvoeding gehad. Maar het was bij mij zo, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Maar geliefden, het heeft God de belief mij in die helle loop te arresteren en terug te brengen in het vaderhart Gods door een weg van recht en gerechtigheid in Christus. En in de weg der ontdekking en ontgronding
heb ik ook eens een droom gehad. Om u erop te wijzen dat dromen niet altijd bedrog zijn. In de nacht dat ik mijn droom droomde, was de toren van God al in mijn ziel geopenbaard. En als het onweerde, dan was elke donderslag voor mij. Die laatste slag die zal dwars door het dak heen komen. En in de nacht droomde ik dat boven de helling. En dat het laatste draadje waaraan ik hing werd doorgeknipt, zodat ik levend ter helle voer. En voor mijn waarneming was dat tastbaar en voelbaar. En hoe lang ik op de bodem der hel gelegen heb, weet ik niet. Maar toen ik mijn ogen opsloeg in de tijd, kon ik mijn ogen niet geloven. Het was alsof de eeuwigheid de tijd had doen ophouden. En toen ik mijn ogen opsloeg, sloeg ik ze op in de tijd. En ik was in de hel geweest en toch niet verbrand. Ik was ter helle gevaren en toch niet verteerd. En o geliefde, toen heeft het Gode beliefd om Christus in mijn ziel te openbaren. En toen is Christus uit mijn hel opgekomen als de sleuteldrager van de hel en van de dood. En zo werd hij mijn hemel. Geliefde hellevader is in ons midden, als gij een weinig moed mocht scheppen uit mijn behoudenis, want de Heere maakt dood en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Mijn geliefde, ik zou wel een evangelisch tribunaal willen oprichten, waarvoor iedere dominee, iedere ouderling en iedere diaken zijn bekering zou vertellen. Niet uit dwang, maar uit goedwilligheid. Maar dan wel eerlijk zijn. Want dan zouden alle ambtsdragers, die niet door recht verlost zijn, hun ambt moeten neerleggen, omdat zij hun roeping van Gods wegen, als tenzij ze hun roeping van Gods wegen erbij kunnen vertellen. Maar ik vrees, geliefde, dat dan het gros van de preekstoelen en het gros van de kerkraadsbanken leeg zal blijven. Omdat er haast geen bekeerde dominees en geen bekeerde ambtsdragers meer zijn in onze dagen. Ze zijn er allemaal zo'n beetje allengskens aangekomen. Gods woord leert ons totaal anders. De Heere maakt dood en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en weder uit opkomen. Maar velen hebben geen kracht in hun religie, maar alleen de schijn van de godzaligheid. En er zouden, naar ik vrees, niet veel op de nodiging van zo'n tribunaal ingaan. Want velen zijn doodsbang dat hun bekering wordt afgepakt. Maar geliefde, als je nog wat af te nemen is, dan heb je nog wat gehad. Nooit. Je kan het kleinste schaapje van Christus wel verdoemen, want dat heeft hij 1000 keer zichzelf gedaan. Maar dat leven in Christus komt altijd openbaar. En anderen zullen zich met een schijnnederige smoes van zijn tribunaal verontschuldigen door te zeggen dat het allemaal zelfbedoeling is om je bekering te vertellen en dat ze alleen Christus wensen te prediken. Maar die hebben ook het woord tegen, hoor, want die bezetene van Gadara, die heeft de rest van zijn leven zichzelf zitten bedoelen volgens de zulke. Omdat hij op bevel van Christus van niets anders getuigd heeft dan van hetgeen de Heere aan hem gedaan had. Ja, men heeft vele vonden gezocht in onze dagen, maar het komt, luister toe, gij Godgezinde, dat is wel heel verdacht geworden in onze dagen. Weet je hoe het komt? Omdat ze het zelf niet meer kennen. Ja, men wil zogenaamd wel Christus spreken. Hè? Maar als het niet vanuit je eigen leven is. Als het maar niet vanuit je eigen leven is. Want als dat zo is, dan draaien velen het hoofd om uit afgunst. Maar ik preek Christus u als mijn hellevaart en Christus als mijn hemelvaart en Christus als mijn bekering. U zegt, man, maar ben je nou niet een klein beetje van de tekst afgeweken? Nee, want wat ik nu preek heeft alles te maken met de schenker en de bakker, want die bekleden ook een ambt. Hè? Een ambt aan het hof van Farao en die dromen die zij gedroomd hadden, die liep over een ambtsbetrekking. En daarom waren zij zo ontsteld en daarom keken zij zo verschrikt uit hun ogen. En de schenker en de bakker
Die waren niet uit het veld geslagen door hun gevangenschap. Want daar hadden ze wellicht de billijkheid van ingezien. Maar de dromen die zij gedroomd hadden, dat had hen beiden van een stuk gebracht. Ze waren zichtbaar ontsteld. Ja, toen ik die droom gedroomd had, was ik zichtbaar verwonderd. Ik kon het wonder niet op. In de hel en niet verbrand. In de hel en weer terug in de tijd. Geliefde, ik kan dat niet in woorden uitdrukken. Maar weet je wat ik toen heb mogen verstaan? Dat ik met Christus ter helle gevaren ben, want anders had ik erin gebleven. En ik ben er met hem weder uit opgekomen, want anders had ik er nooit uitgekomen. Maar als Jozef 's morgens vroeg die verschrikte gezichten ziet van de schenker en de bakker, dan vraagt hij hen naar de oorzaak ervan. Hij zegt, waarom kijken jullie zo benepen? Zeg bakkertje, wat zie je bleek? Zeg schenkertje, wat zie je rood? Hebben jullie soms een kwaad geweten? Ja, en toen kwam het hoge woord eruit. Hè, en dan zeggen ze, we hebben een droom gedroomd, maar we hebben geen uitlegger. Ja, hun droombeelden moesten wel afschuwelijke beelden geweest zijn om er zo benauwd over te wezen. Maar Jozef relativeert hun angst en stelt die hovelingen een beetje op hun gemak. Hij zegt wel, zegt Jozef, jullie hebben geen waarzeggen nodig, want zijn de uitleggingen niet van God, zegt hij. Nou, vroeger hadden de Egyptenaren in de tijd van Jozef nog een besef van God. Want ze wisten goed wat hij zei, wat hij bedoelde. Hij zegt, zijn de uitleggingen niet van God? Maar weet je wat Jozef niet zegt? Hij zegt niet wel, vertel op die dromen, want ik ben ervaren in knopen te ontbinden. Want ik heb het zelf zus en zo, en van, ja, ik heb van alles en nog wat meegemaakt. En daar heb ik nou licht over gekregen. Nee, dat zei Jozef niet. Ja, je hebt van die internet-evangelisten die zich profileren als lichtgevende fakkels, hè, die alle knopen kunnen ontbinden en voor elk raadsel een oplossing weten. Maar weet je wat Simpson tegen de zulke zou zeggen? Al had je niet met mijn kalf geploegd, dan zou je het antwoord op mijn raadsel niet hebben geweten. Kijk, dat zijn mensen die wel over de hel praten, maar ze hebben er zelf nooit in gelegen. Dat zijn mensen die praten wel over knopen, maar ze stelen de knoopsgaten bij een ander. Dat zijn mensen die spreken wel over bekering, maar ze zijn nog nooit door de grond van de bekering gezakt. Dat zijn uitleggers die met het licht van een ander een naam willen verwerven. Dat zijn mensen die geestelijk doen, maar het niet zijn. Dat zijn mensen die op de zandgrond van voorkomende waarheden hun zaligheid bouwen. Maar de schenker, hè, die schenker die had niks meer te verliezen en hij was door de grond van zijn bestaan gezakt en hij begint het eerst zijn droom te vertellen. Dat is het kenmerk van het echte verloren zijn. Als je echt verloren bent voor God, dan krijg je vrijmoedigheid om de waarheid te vertellen. En om God je zonde te belijden, krijg je vrijmoedigheid om je vonnis te aanvaarden. Krijg je vrijmoedigheid. Verloren is toch al. Net als die koning van Nineveh, hè. Ja, die wist dat het verloren, dat het over en uit was met de stad van Nineveh. En hij zegt tegen al die inwoners, hij zegt dat mens en beest zich bekleden met zakkenas. Wie weet, zegt hij, wie weet. Hij zegt, ik weet dat we totaal verloren zijn. Hij zegt, maar wie weet. Is God nog barmhartig en genadig? Ja, en toen die schenker uitverteld was en de uitleg uit Jozefs mond vernomen had, toen dacht die bakker, hé, dat valt mee. Ik steek ook maar eens van wal. Maar ja, die bakker die had nog wat te verliezen, hè. En mensen die nog wat te verliezen hebben, die kijken eerst de kat uit de boom hoe het een ander vergaat. En bij de goede afloop, dan willen zij ook wel een sprong wagen. Maar die bakker die had misgegokt. Hij had gegokt op een goede uitslag, maar de uitslag van zijn droom bleek voor hem fataal te zijn. En geliefde zwijgers zijn dikwijls huichelaars. Dat zien we hier bij die bakker. Maar we willen niet op de stof vooruit lopen, maar eerst even nog de inhoud van de droom, op de droom van de schenker ingaan, hè? De schenker die vertelt wat hij gezien had in de droom, hè? Wat had hij gezien? Een wijnstok, en aan die wijnstok waren 3 ranken vol met trossen druiven. Schone droom. En verder zag hij de beker van Farao in zijn hand, in die droom, en hij perste de druiven uit en gaf de Farao de beker om hem te laten drinken. Nou, dat was zo'n beetje de droom van de schenker. En je zou zeggen, maar man, moet je daar nou zo benauwd over zijn? Dat is toch een mooie droom? Ja, dat was ook een schone droom. Maar geliefde, de droom was te mooi om waar te zijn. En daarom keek die schenker zo benauwd. Gods volk kan haar aandeel in Christus soms nauwelijks geloven vanwege het onbegrijpelijke wonder. En dat zien we ook bij de discipelen van Christus. Als Christus zich aan openbaart in de kracht van zijn opstanding. En toen zij het vanwege de zwakheid van hun geloof nog niet geloofden. Vanwege het wonder nog niet geloofden. Toen vroeg hij hen iets om te eten, opdat ze zouden geloven dat hij het was die tot hen sprak. En die voor hen stond. Ja. Gods volk heb het maar een weinig tijds bezeten. Niet zozeer van ongeloof, kan ook, maar vanwege het wonder is te groot. Het wonder is te groot. Ja. Dat is ook een kenmerk van het waarachtige werk Gods. Dan kan je het maar amper geloven vanwege het wonder. Dan zeggen ze, voor zo'n monster, genade. Dus de schenker had een kostelijke droom gehad, hè? Maar als ik het eens geestelijk mag zeggen, zijn geloof was te zwak om te kunnen geloven dat het waar was wat hij gedroomd had. Dat gaf bij hem vertwijfeling. En Jozef, die de vertwijfeling bij de schenker had waargenomen, die liet er geen gras over groeien en begint de schenker direct zijn droom uit te leggen. Hij zegt, die 3 ranken, dat zijn 3 dagen. En binnen 3 dagen, schenker, dan zal u in uw ambt hersteld worden aan het hof van Farao. Nou, geliefde, dat is korte de bocht, hè? Ja, korte de bocht. Maar dat is geestelijk ook zo, hoor. Korte de bocht. De ware bekering kan op de rand van mijn nagel. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. De rechtvaardigmaking is geen proces, maar geschiet in een punt des tijds. Dan wordt de ziel vrijgesproken van schuld en straf. Ja, bij die schenker, daar was er natuurlijk wel wat aan vooraf gegaan. Hè? Die schenker die was veroordeeld aan het hof van Farao. En die man die was als een schuldig in de kerker gekomen. Dus geestelijk ook zo. Precies hetzelfde. Maar de droom van de schenker, geliefde, dat is geen beeld van de rechtvaardigmaking. Het betreft een droom van tijdelijke aard. En de inhoud die mogen we zeker niet vergeestelijken. Maar in elk bijbelgedeelte, ook in dit bijbelgedeelte, liggen wel geestelijke lessen verklaard. Hè? Maar dat is wat anders. En die hebben we ook aangewezen. Voor de schenker was de verklaring van Jozef een onbegrijpelijk wonder. Nou, daarop had die man nimmer gehoopt. Daar had hij nimmer op durven hopen. En toen hij die droom gedroomde, toen zegt hij, ja, dit is te mooi om waar te zijn. Dit is te mooi om waar te zijn. En toen kreeg hij van Jozef, kreeg hij die uitlegging. Nou, die schenker die zou wel een diepe zucht van verlichting geslagen hebben. Bij de heldere verklaring van zijn droom. We lezen niet dat die schenker aan de verklaring van de droom van Jozef, dat hij daarin getwijfeld heeft. Jozef die preekte daar met gezag. Hij zegt, want de uitleggingen zijn van God. Hij preekte met gezag. Tegenwoordig hebben ze allemaal hun eigen verklaring. En hun eigen meningen. Nou, die hield Jozef er niet op na. Hij zegt, de uitleggingen zijn van God. Alzo spreekt de Heer. En de verklaring van de droom van de schenker, die hield zijn rehabilitatie in als overste der schenkers aan het hof van Farao. En daar had die man nooit over durven dromen. We zullen er eerst maar eens van zingen. En wel van de 126e psalm. Psalm 126, daarvan het eerste zangvers, wanneer de Heer uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht. En dat verlost uit nood en pijn scheen ons een blijde droom te zijn. En wat er verder volgt uit het eerste zangvers van Psalm 126. Jozef vlees tot zijn arm en probeert de schenker een weinig om te kopen. En hij verzoekt de schenker hem te gedenken aan het hof van Farao. Dan zegt Jozef, nou heb ik je nou zo'n mooie droom uitgelegd. Hij zegt, nou moet je mij gedenken. Jozef wilde ook wel eens uit het gevangenhuis verlost worden. Hij vond dat het nu al lang genoeg geduurd had. En hij begint zijn onschuld aan de schenker te bewijzen, zoals we dat hebben opgelezen. Maar geliefde, ook Gods volk, die wil zichzelf zo gaarne verdedigen als zij valselijk beschuldigd wordt. Ik ook hoor. Maar tegen laster moet je de Heere laten strijden. En daarin heeft de Heere wel eens gesproken, de lieden die met u twisten, die zullen vergaan. Ze hebben me bijkans op aarde vernield, maar de Heer heeft al mijn vijanden op hun kinderbakken geslagen. En degene die met mij getwist hebben, daarvan liggen er al velen op terug. En als je Christus getuige mag zijn, dan zou je wel in een hoek gedreven worden, met je rug tegen de muur. Maar als de vijanden gaan juichen, dan zal de Heer de mond der leugenspreker stoppen. De duivel kan soms ver gaan, maar nooit buiten Gods toelating om. En dat zien we ook in het leven van Jozef. Hè? De duivel scheen het gewonnen te hebben. Maar de duivel had niet met de God van Jozef gerekend. Want God was met Jozef. Hè? Ook toen hij in de gevangenis in moest. Jozef moest onder het kruis. Want onder het kruis is de kerk het vruchtbaarst. En geliefde, kruis dragen, dat is de mens niet eigen hoor, ook niet na ontvangen genade. Maar het juk van Christus is niet zwaar. Maar het is alleen licht als we het opnemen. Als we het kruis achter ons aanslepen, is het zwaar, niet te dragen. Maar Christus juk is zacht en zijn last is licht. Alleen als we achter hem aankomen en het oog op hem geslagen houden. Dat is geen mensenwerk. Nee, dat is genadewerk. En dat is een privilege voor Gods beproefde volk. Maar ja, Jozef wilde nu zijn rug wel eens rechten en zijn benen strekken. En dat kon niet in dat donkere hol van de Egyptische gevangenis. Hij zegt feitelijk tegen die schenker, ik heb nu uw droom uitgelegd. En nou moet je voor mij bij de farao een goed woordje doen. Want voor wat hoort wat. Ja, geliefde, dat kan ik zo goed begrijpen. Want zo zitten mensen in elkaar. Het spreekwoord zegt dan ook, wie goed doet, goed ontmoet. Ja, zo houdt de godsdienst de boel in de beweging. Hè? Goed doen en goed ontmoeten. Dat is net een handel, net een koehandel. Dan zeggen ze, ik geef je een ei op voorwaarde dat ik er eentje terugkrijg. Ik geloof het van jou op voorwaarde als je het ook van mij gelooft. Ik kijk jou naar de ogen als je het mij ook doet. Ik spreek jou naar de mond als je het mij ook doet. Ja, Jozef wilde de gave Gods, met de gave Gods vleeselijk voordeel halen. Hij had een mooi preekje gedaan. En nou moest de schenker hem supporten. Maar Jozef had de schenker niet goed gedaan. Nee, dat had God gedaan. Eerst had Jozef de Heere de eer gegeven. En gezegd dat de uitleggingen van God zijn. Maar nu wil hij met de gave Gods de schenker paaien. Om hem uit de gevangenis te krijgen. En Jozef claimde hier de uitleg als zijn uitleg. Maar daarin was Jozef vlees. Dat is ook een waarachtig kenmerk van het ware. Want de kerk is vleeselijk verkocht onder de zonde. Want wat zij willen doen ze niet. Maar hetgeen zij niet wil, dat doet zij. Want geliefde, er is er maar één die werkelijk en zuiver goed gedaan heeft. Ook in mijn leven. Maar ik kan Christus alleen maar op zijn hart trappen. Want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat is de dankbaarheid van Gods volk. En ze daar wenend overheen gaat. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is de hoogste trap in de dankbaarheid. Christus op het hart trappen. Dat is de inleving, man. En zelfs in elke boetetraan zit doorgaans 99% wijwater van de duivel. Geloof je het niet? Dan weet je er niet veel van. Weet je welke tranen zuiver zijn? Die van Christus. En die tranen worden in Gods fles vergaard. Ook in het leven der genade als de geest in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Dan weent Gods volk in Christus de tranen des geloofs. Maar ja, we moeten verder. Hè? En die bakker, dat bakkertje, die had er eerst wat verlegen bij gezeten. Maar die krijgt ook een weinig vrijmoedigheid. Hè? Dat zijn mensen die zitten op gezelschap en die laten eerst een ander het woord voeren. En als je dan een goede afloop hebt, hè, dan willen ze ook wel wat vertellen. En ja, Gods volk krijgt altijd meelopers en bijlopers. Ook in het getuigenis. Ze krijgen schenkers en bakkers op de weg. Schenkers zijn de oprechte van hart gemaakt. Maar de bakkers zijn de huichelaars. Maar Gods volk komt die bakker ook in eigen hart tegen. Hè? Want de schenker die kende die bakker wel, maar die bakker die kende die schenker niet. Bakkers die zeggen ja en doen nee. Ze beloven iets voor je te doen, maar ze doen het niet. Dat zijn de kerkelijke bakkers. Die stoken de laster over heet voor een ander, maar ze gaan er zelf nooit in. Ja, je hebt dan ook van die geestelijke onderscheiden kennis nodig. Hè? Om het kostelijke van de schenkers, van het snodelijke van de bakkers te kunnen onderscheiden. Hè? De schenker die schonk klare wijn. Maar de bakker die bakt zoete broodjes. Die wel zoet smaken in de mond, maar bitter zijn in de buik. Ja, je hebt wat van die zoete broodjesbakkers op het kerkelijk erf. Hè? Die van vrede, vrede, geen gevaar even. Dat zijn van die vrede, vrede, geen gevaar evangelisten. Ja. Met de liefde in hun vaandel. Kijk daar vooruit op. Kijk daar vooruit, want dat is de meest bedriegelijke soort die er op aarde rondloopt. Want de broodjes van zulke evangelisten, die zien er wel lief en roomsoezerig uit. Maar vergis je niet, hoor. Er zit een luchtje aan de brood. Het is oud brood, waar de schimmel op staat. Net als bij de Gibeonieten, hè. Ja, de Gibeonieten, dat zijn de... Die bedriegers, die kwamen met vriendelijke gezichten naar Jozua. En dan kwamen ze vertellen dat ze uit een heel ver land kwamen. Maar ze hadden een bijbedoeling, een oogmerk, een subtiel oogmerk. Namelijk om het wraakzwaard der Israëlieten te ontgaan. Hele vriendelijke mensen waren het, hè. Maar met valse oogmerken, de leugens in hun hart. Nou, Gods oprecht gemaakte kinderen zijn die Gibeonieten in hun eigen hart tegengekomen, maar in de praktijk kunnen ze er niet meer leven. Nee, als je ermee kan leven, dan geloof ik het niet meer van je. Maar die Gibeonieten, die zijn nog springlevend, hoor. Vooral in de afscheiding. Hè. Dat zijn mensen die beroemen zich op Nathanael, maar in werkelijkheid zijn het Gibeonieten. Hun getuigenis is als beschimmeld brood waar de wormen uitkruipen. Mooi maar op letten. Dat zijn van die bakkers die beschimmeld brood bakken. Nou, we zullen eens luisteren wat die bakker aan beschimmeld brood in zijn kast heeft. Hij zegt, ik zag 3 getraliede korven op mijn hoofd. En in de bovenste korf was allerlei heerlijke spijzen voor de farao. En de vogelen des hemels aten al dat heerlijke voedsel uit die opperste korf op. Ja, kijk mensen, dat zijn mensen die hebben alles in en op het hoofd, hè? Maar niks in de hart. En ze kunnen over de kostelijkste spijzen vertellen, maar het zit alles in een ijzeren kooi. Achter de etalage van hun verbeeldingskracht. En als Jozef de verklaring van zijn droom geeft, hè, dan krijgt die bakker een slag uit zijn eigen baksel. Jozef zegt die 3 korven, dat zijn ook 3 dagen. Maar binnen 3 dagen zal farao, zegt hij, zal de farao u hangen aan een hout en het gevogelde des hemels zal u vlees eten. Nou, die bakker die zal met een brede glimlach de eerste woorden der uitleg hebben aangehoord. Hè. Dan zeggen die 3 korven zijn ook 3 dagen. Hij zegt, dat gaat de goede kant op. Dat gaat de goede kant op. 3 dagen, 3 korven. Maar toen kwam de klap. Dead by hanging. Bakkertje, u zult worden opgehangen als een misdadiger. Ja, toen kreeg die bakker een slag op zijn mond. Toen was hij voorgoed uitgepraat. Toen Jozef zijn droom had uitgelegd, zweeg de bakker stil. Net als die man zonder bruiloftskleed. Stil zweeg toen hij door de koning werd ondervraagd. En hij zweeg stil. Vriend, waarom heb je geen bruiloftskleed? En hij zweeg stil. Die schenker die deed nieuwe wijn in nieuwe lederzakken. Maar die bakker die probeerde de oude mens nog wat op te poetsen. Hè, door wat oud brood in zijn etalage te leggen. Maar toen kreeg die bakker zijn vonnis te verstaan. Binnen 3 dagen zult u opgehangen worden en van de vogelen des hemels gegeten worden. En het is al zo geschied zoals Jozef het gezegd. En op de verjaardag van farao, dan wordt die schenker in zijn ambt hersteld. En de bakker die werd aan de hoogste galg gehangen. Geliefde, wat ik nou vragen wil, hè? Bent u nou een schenker of een bakker? U zult zeggen, waaraan kan ik dat weten? Nou wel, de schenker maakt deel uit van de ware wijnstok. Hij behoorde tot de ranken die vruchten voortbracht voor de landman. Was die droom van die schenker. Maar de bakker had alles wat hij wist, had hij op zijn hoofd. Net als de rijke jongeling. Hè? En met alles was hij een gevangene in de kooi van de duivel. Wiens leven aan de strop eindigde. De schenker had wat uit te delen, maar de bakker had zijn gaven in een zweetdoek liggen. En geliefd, het gaat nou uit. Hoor. Doorzoek u zelf nou. Doorzoek nou, gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Eer het besluitbare. En om het eens in beeldspraak te zeggen, de bekering van de bakker was slechts een opknapbeurt. van de oude getraliede mens onder de wet, hè, wiens stinkende vruchten een voet te hoog zitten. Terwijl de bekering van de schenker, om het eens in beeldspraak te zeggen, dat handelt niet over de bekering, maar ik gebruik een beeldspraak. Terwijl de bekering van de schenker geworteld was in de ware wijnstok, wiens vruchten zijn voor de landman. De schenker wordt in zijn ambt hersteld, net als Petrus. Maar de bakker komt aan de strop, net als Judas. En wat staat er dan, geliefde? Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Ja, dat was nou liefde van God. Dat was nou liefde van God. Jozef zal wel dikwijls op de uitkijk gestaan hebben. Hè? Maar het heeft nog 2 volle jaren geduurd eer dat de schenker aan Jozef gedacht. En toen is Jozef gaan zakken en zinken. En toen zal hij wel dikwijls die bakker hebben ingeleefd. Toen zal hij zich wel gekweld hebben door die brandende zielenvraag. Zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Ja, Gods volk die verwacht doorgaans met de belofte directe vervulling. Hè? Maar er is een wachtenstijd, een barenstijd en er is ook een stervenzuur. Jozef moest er nog voor de dode cel in, opdat Christus de vervulling van zijn belofte wezen zou in de verhoging van Zafnat-Paneah. Maar geliefde, Christus is zowel in de belofte als in de vervulling. En als u Christus nooit in de belofte ontvangen hebt, zult u de vervulling voor eeuwig moeten ontberen. Er wordt wel eens over de belofte gesproken, maar geliefde, als je Christus niet in de belofte vangt, hij nog geen belofte gehad. Gods volk wordt gerechtvaardigd door het ja-woord van Christus, in de belofte. Want de kerk is in hoop zalig. En de vervulling der hoop is Christus, en die hoop beschaamt niet. Omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En straks zullen we hem zien als de vervulling van de uitgestelde hoop van aangezicht tot aangezicht. Hier zien we door een spiegel in een duistere reden, maar straks zullen de nevels opgeklaard worden totdat de dag aankomt en alle schaduwen zullen vlieden. En dan zullen we hem zien zoals hij is en geen vreemde. Maar Jozef moest lijdzaamheid betrachten, want de farao moest die dromen nog dromen. En als de schenker te vroeg aan Jozef gedacht zou hebben, zou Jozef nooit verhoogd zijn geworden als Zafnat-Paneah. Als voedsterheer der kerk. Want dat heeft de Heere van hem gemaakt, als een voedsterheer der kerk. Het gaat door de vernedering naar de verhoging, door de hel naar de hemel. Door eer, door oneer, door bezaaide en onbezaaide wegen, door kwaad gerucht en goed gerucht. Nee, Jozef mocht een goed gerucht verspreiden over de God zijner vaderen. En de uitleg van de dromen schreef hij aan God toe. Hè? Ook toen hij stond voor het aangezicht van de farao, toen gaf hij God de eer. En geliefde, mag u wel eens een goed gerucht voorbrengen van de koning der koningen. Christus is het zo eeuwig waard om aangeprezen te worden. Want meer dan Zafnat-Paneah is hier. De schuren van de meerdere Jozef lopen over van genade, want hij geeft genade voor genade, zelfs aan de wederhorigen. En op die genade heeft Jozef gepleit. Jozef vond geen genade in de ogen van zijn broers, bij wie hij nimmer heil heeft gevonden, maar hij vond wel genade in de ogen Gods en hij gaf Goden de eer. Ja, Jozef vond geen genade in de ogen van zijn broers. Waarom niet? Opdat hij hen genadig zou zijn. Jozef was een type van Christus. En Christus heeft zich laten belasteren om lasteraars genade te bewijzen. O geliefde, Gods volk leert zich tegenover Christus kennen als de broers van Jozef zich tegenover Jozef hebben misdragen. Geloof je het niet? Dan weet je er niks van. Dan komen we dat nog meer in de Bijbel tegen, prediker. Ja, in de zaal van Caiaphas, daar staat Petrus de meerdere Jozef te verloochenen met vloeken en eedzweren. Maar als Christus hem aankeek met liefdesogen zonder verwijt, dan gaat Petrus naar buiten, bitterlijk wenende. En toen heeft Petrus zichzelf verloochend en is met het lam tevreden geweest. Geliefde, ik ben wel eens intens verheugd geweest dat God een lam besteld heeft om zijn eer te verhogen. Al zou ik er ook eeuwig buiten vallen als God maar verheerlijkt wordt. Ben je met het lam tevreden? Jozef mocht gaan in de wegen des Heren en die wegen lopen dwars door de onmogelijkheid heen. God spaart geen vlees. En daar is Jozef ook wel achter gekomen. Als God zijn naam en werk wil verheerlijken in een mensenleven, dan gaat het voor die mens in kwestie door de vernedering naar de verhoging. Door de onmogelijkheid naar het wonder. Opdat niemand roemen. En Jozef was bestemd om voedsterheer voor zijn volk te zijn. In een vreemd land. Als een uitlegger der verborgenheden. Als een type van Christus. Om hongerigen uit de voorraad schuren der genade van Semels manna te voorzien. Ja, de wegen des Heren zijn wonderlijk, ongelooflijk. Maar voor de Heren zelf is niks te wonderlijk. Ik ben de God van alle vlees. Zou bij mij enig ding te wonderlijk zijn? En Jozef wordt straks volledig gerehabiliteerd, hè, als hij de dromen van Farao heeft verklaard. Want God was met hem. En als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Volk des Heren, verwacht grote dingen van uw God. Want hij doet wonderen, hij alleen. Laat geen stilzwijgen bij jullie de wezen. Maar verhef uw stem met macht, blaas de bezuin te Sion. Verhef de banier in het land en bouw de muren van Jeruzalem op. En hij zal verschijnen tot u die de vreugde. En hij zal al uw verdrukkers verdoen. Hij zal de hinkende behoeden. Het weggedrevene verzamelen. Het verlorene vinden. De lammeren in zijn schoot dragen. En vergaderen. En de zogende zal die zachtjes wijden. Dan zegenen de Heere zijn getuigenis. Tot roem zijns naams die heerlijk is. Amen. Lieve Heere, we hebben zo de geschiedenis van Jozef overdacht. Maar mocht het eens zijn met een persoonlijke toepassing. Gelijk die schenker en die bakker hun dromen vertelden. O Heere, zo komt uw volk openbaar. Want uw volk kent beide, schenker en de bakker. Maar wat zal het zijn als we in die gestalte van die bakker blijven? Wat zal dat zijn? Dan zullen we voor eeuwig verdoemd worden. Omdat we niet geloofd hebben en niet gewild hebben dat gij koning over ons zijn zou. Maar die schenker die werd weer in uw gunst hersteld. En de farao werd weer zijn koning. Dat is een typologie. O lieve Heere, mocht u te voet vallen, op genade of ongenade. Dan mochten we de wegen van Jozef ons niet vreemd zijn. Want Heere, gij gaat met elk van uw volk dezelfde weg. Enerlei weg, enerlei gang. Omstandigheden kunnen verschillen, maar niet de weg. Want gij zijt de weg, de waarheid en het leven. Lieve Heere, zegen ons. Wees nog de naprediker van uw woord. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot, geliefde, van de 105e psalm. Psalm 105, de verzen 10, 11 en 12. Psalm 105, wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef rijk en deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd. En wat er verder volgt in de versen 10, 11 en 12 van Psalm 105.
Beleid door grond.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.